Ja, we gaan vanochtend een einde maken aan de studie van het onderwerp over het onderscheid van de diverse evangeliën in de Bijbel. En de grote vraag waarvoor we staan is, dienen we nu onderscheid te maken tussen de diverse evangeliën die in de Bijbel worden genoemd, of is het nou allemaal één en hetzelfde ding? Is er nou maar één boodschap in de Bijbel? Ik geloof, tot dusver in de studie hebben we laten te zien, dat er meerdere blijde boodschappen in de schrift gegeven worden. En dat God dus rekening houdt met aan wie die welke boodschap bekend maakt. En welke goede tijding hij aan verschillende mensen, aan verschillende groepen, zelfs aan volkeren of het volk Israël, bekend maakt in verschillende tijden. En dat het onderling verschilt van elkaar. Dat we dat niet op één hoop mogen en kunnen vegen. We hebben gezien aan de hand van de Bijbel dat je moet letten op de dingen die verschillen. En dat je daar fijngevoeligheid bij moet betrachten. En als je dat niet doet, ja, dat je dan komt tot verkeerde schriftinterpretaties. Nu, als we kijken naar het onderwerp evangelie en je fijngevoeligheid, je gaat dat woord van God recht snijden, recht ook verdelen, met onderscheid lezen, met fijngevoeligheid ontdekken hoe het een en ander uiteenvalt, dan ontdekken we dat er dus verschillende evangelieën zijn met een verschillende inhoud, die ook in verschillende tijden aan verschillende groepen, mensen, is en wordt gepredikt. Ze hebben bijvoorbeeld ontdekt het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk der hemelen. En eigenlijk hebben we toch wel ontdekt dat een evangelie is wat qua inhoud nogal verschilt van het evangelie wat vandaag gepredikt wordt. En we zijn zelfs tot de conclusie gekomen dat als we heden ten dagen dat evangelie zouden prediken, dat er dan talloze mensen zouden zijn die zouden zeggen, ja, maar dat evangelie wat jullie prediken, dat is een evangelie wat je geen eens een evangelie zou mogen noemen. Want daar komt het kruis van Christus en komt daar zijn verlossingswerk komt daar in het geheel niet voor. Daar wordt opgeroepen, een volk hebben gezien, het volk Israël, om tot bekering te komen, omdat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen is. Het Joodse koninkrijk, wat al de profeten aan het volk Israël al hadden voorzegd en hadden voorspeld dat het komen zou. Daarin wordt ons voorgesteld de Heere Jezus als de komende koning. En zo wordt hij ook aangekondigd. En om te bewijzen dat hij het is, zien we dat met de prediking van het evangelie van het koninkrijk gepaard gaat talloze wonderen en tekenen. Om het te bewijzen aan het Joodse volk, zoals ook Jesaja al reeds voorspelde en voorzei, dat als die koning komt, dat dat gepaard gaat, dat lammen zullen springen, dat blinden de ogen zullen worden geopend en dat doven zullen horen. Nou, zo geschiedde dat ook. Verder krijgen we er zelfs nog bij vermeld dat dit evangelie alleen maar aan het volk Israël gepredikt moest worden, aan het huis Israëls, en dat de verkondigers niet op een weg van heidenen mochten gaan, ook niet op een weg van Samaritanen. Dus een heel apart evangelie, gepredikt in het verleden, toen de Heer Jezus kwam en toen hij ook aangekondigd werd door de heroud van de koning Johannes de Doper. Hij heeft het zelf ook verkondigd en ook de 12 en de 70 hebben het verkondigd voor het kruis. Daarna zien we dat dat evangelie van het koninkrijk nogmaals aan het volk Israël is gepredikt. Maar dat het evangelie is verrijkt. Verrijkt met dat uit het Oude Testament werd getoond dat de Heere Jezus ook daadwerkelijk kwam om te lijden en te sterven. En we zien dat dat evangelie opnieuw gepredikt wordt, uitsluitend aan het volk van Israël, en dat het wordt genoemd het evangelie van de besnijdenis. En dat er maar 12 verkondigers van zijn. Dat er maar 12 getuigen zijn. 12 getuigen waar nauwgezet van is nagegaan of zij dat lijden en dat sterven van de Heer Jezus en of ze ook dat optreden van de Heer Jezus 3 jaar lang hebben meegemaakt, zodat ze echte getuigen zijn. En zij getuigen er ook van. Ze zijn erbij geweest. En ook als er 1 getuige uitvalt, Judas, dan wordt nauwgezet nagegaan of er niet iemand anders is die als getuige kan optreden en aan de 11 kan worden toegevoegd. En dan vinden ze er 2 en 1 wordt gekozen, Matthias. Maar nauwgezet wordt nagegaan of deze Matthias, de Heer Jezus Christus, heeft gekend voor het kruis in zijn 3-jarige omwandeling op aarde. Dat was een kenmerk, anders kon Matthias nooit een apostel zijn. Verder moest hij ook getuige zijn geweest van het lijden en sterven en van de opstanding van Christus. En inderdaad, hij wordt zo erkend, hij wordt toegevoegd en deze 12 brengen het evangelie van de besnijdenis aan het Joodse volk. Want hou wel vast, in het evangelie hebben we gezien, het Joodse volk zich nog steeds houden aan de wet van God. Nog steeds laten ze zich besnijden. Er is nergens in de handelingen sprake ervan dat het besnijdenis opeens van het volk van Israël, dat er wordt gepredikt dat zij zich niet hoeven te laten besnijden. Er wordt juist een nadruk op gelegd dat zij zich wel moeten besnijden en dat zij zich hebben te houden aan de wet. Echter, ze hoeven die wet niet meer te houden onder het oude verbond, maar ze mogen die wet van God gaan houden onder het nieuwe verbond. Daarentegen zien we opeens iemand anders optreden. Namelijk een andere apostel. De apostel Paulus. En we hebben de afgelopen keer van onderzocht en gezien, als hij begint te vertellen van het evangelie wat hij verkondigt, dat hij dat een beetje heel eigenwijs zegt, dat is mijn evangelie. Dat evangelie is van mij. En we hebben in de Galatenbrief gezien dat hij onderstreept dat hij zegt, ik heb het helemaal niet van een mens ontvangen. En hij begint te vertellen, toen hij tot geloof en bekering is gekomen op de weg naar Damascus, ja, dat hij niet naar Jeruzalem is afgereisd om dit evangelie, deze boodschap, te beluisteren van die 12, om dat dan te verkondigen. Nee, hij vertelt hij dat hij op de weg naar Damascus gegrepen is door de Heere en dat hij de apostel is der heidenen en dat het evangelie wat hij verkondigt, een evangelie is wat verschilt van het evangelie wat wordt gepredikt door de 12 aan de besnijdenis, aan het volk van Israël. Hij laat wel zien dat het, hoewel het een ander evangelie is, het geen evangelie is wat uit een andere hoek komt of wat uit een andere bron komt. Het komt niet uit een verkeerde bron. Uit welke bron komt het? Hij zegt in Galaten 1, ik heb het door openbaring van Jezus Christus ontvangen, maar niet van een mens. De bron is Jezus Christus, die heeft het hem geopenbaard. En hij is zelfs na 14 jaar, is hij naar Jeruzalem gegaan, en er heeft hij 1 voor 1, de belangrijkste apostelen, die als pilaren golden, zegt hij, heeft hij opgezocht, dat was Johannes, Jacobus en Petrus, en dan heeft hij precies uitleg gegeven aan welk evangelie hij onder de heidenen bekend maakte. Dat was wel een ander evangelie. Maar wel van hetzelfde soort als het evangelie wat de 12 brachten aan het volk Israël. En later openbaart hij ook waarom hij dat evangelie in opdracht van de Heere in de handelingen bekend moest maken. Waarom? Om juist het volk van Israël te prikkelen tot jaloersheid, tot naijver, dat zij toch in zouden gaan op het evangelie wat de 12 aan hen verkondigde. Je vindt zelfs dat de apostel Paulus niet alleen het evangelie, wat hij noemt mijn evangelie, verkondigt aan heidenen. Je vindt zelfs dat hij het evangelie van het koninkrijk verrijkt nu met de boodschap dat de Messias, de Christus, moest lijden en sterven en opstaan ten derde dagen, dat hij dat ook verkondigt aan de Joden in de synagogen. Hij gaat ook naar elke synagoge toe om dat te prediken. Toch wijkt zijn evangelie wel af. Maar het is om in de handelingen om Israël te prikkelen tot naijver. En wat zien we wat met die heidenen gebeurt, die tot geloof komen, die worden geënt op de olijfboom Israëls. En aan welke En aan welke zegeningen krijgen ze deel? Ze krijgen deel aan de zegeningen van het volk Israël. Ze krijgen deel aan de saprijke wortel. Eigenlijk krijgen ze deel aan de krachten die openbaar werden van de toekomende eeuw. Daarom kwamen onder hen ook die wonderen en tekenen voor, die eigenlijk alleen maar waren bedoeld, zowel voor het kruis als na het kruis, om aan Israël te bewijzen, en daarom kwamen ze ook onder de heidenen voor, om aan het volk van Israël te bewijzen dat deze boodschap die werd gebracht werkelijk over de Christus gaat. Dan valt de prediking van de apostel Paulus in twee delen uiteen. Namelijk, een deel valt in de handelingen en een deel valt na de handelingen. Zijn evangelie valt in twee bedieningen uiteen. Een bediening die hij had in de handelingen, om Israël tot jaloersheid te verwekken, daardoor predikte hij aan heidenen. En een bediening na de handelingen, waar hij zich niet meer richt tot Israël, eenvoudig omdat Israël terzijde is gezet, Lo-Ami is geworden. En richt hij zich exclusief alleen tot de volkeren. Er is dan geen onderscheid meer tussen Israël en de volkeren. Er zijn nog alleen maar volkeren en Israël is verstrooid onder de volkeren. En in feite richt hij zijn evangelie dan aan allen. Maar voor we daarnaar gaan kijken, wil ik u eerst nog laten zien dat naast dat je in de Bijbel kan zien dat er een evangelie is van het koninkrijk der hemelen, maar ook weer in de toekomst aan Israël, aan een volgend geslacht, aan Israël zal worden gepredikt, waarbij dat evangelie wel respons vindt onder het volk, waardoor wel het volk tot geloof en bekering komt onder de bediening in de toekomst van Elia. Naast het evangelie van het koninkrijk der hemelen vind je in de Bijbel het evangelie van de besnijdenis door van de 12 gepredikt in de handelingen. Dit evangelie wordt in de tijd van vandaag ook niet meer gepredikt. Het nieuwe verbond en het houden van de wet onder het nieuwe verbond wat voor Israël gold, dat geldt heden ten dagen niet, omdat Israël Lo-Ami is, verstrooid is. Daarnaast had je in de handelingen het evangelie van de voorhuid, wat Paulus noemt mijn evangelie, een ander evangelie dan het evangelie van de besnijdenis, maar de 12 erkenden dat ook aan Paulus dat evangelie was toevertrouwd, zoals aan hen dat evangelie van de besnijdenis was toevertrouwd, zegt Paulus in Galaten 2. En beide gingen dan ook zo richtte zich zo op ieder op zijn eigen doelgroep. En je vindt nog een evangelie wat verbonden is met het geheimenis. Daar zullen we vandaag bij stilstaan. Maar voor we dat doen, wil ik u nog een laatste evangelie laten zien. Want anders valt het een beetje in het niet. En dat is het eeuwige evangelie. Wat is dat nou, dat eeuwige evangelie? Want de Bijbel spreekt ook nog over een eeuwig evangelie. Namelijk in Openbaringen 14. Daar vinden we een engel. Die speelt zich af in de toekomst. En wat doet die engel? Die verkondigt een eeuwig evangelie. Een aionisch evangelie. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. En hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen. Aan wie te verkondigen? Aan hen die op de aarde gezeten zijn, en aan alle volk en stam en taal en natie, en hij zeide met luider stem, vreest God en geeft hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbid hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Het is het evangelie wat dus verkondigd wordt door deze engel, aan alle volk, stam, taal en natie, en daarnaast aan hen die op de aarde gezeten zijn. Volgens mij, anders zou het dubbelop zijn, denk ik, dat met aan hen die op de aarde gezeten zijn, wordt bedoeld aan degene die in het land zich bevinden, het land van Israël. Maar het wordt niet alleen aan Israël verkondigd, het wordt aan alle volk, stam, taal en natie verkondigd. Het wordt dus universeel verkondigd. Het is een eeuwig evangelie. De inhoud van het evangelie is God te vrezen en hem eer te geven. En ook hem te aanbidden. En hoe te aanbidden die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Hem dus te erkennen als schepper. Als schepper, maar ook als rechter. Want er wordt nog bijgezegd, als je hier het leest, want de ure van zijn oordeel is gekomen. Er komt dus een oordeel. En dat oordeel, die uren van het oordeel, wordt hier gezegd, is dus gekomen. Wordt er iets door deze engel verkondigd over Christus? Hij zwijgt compleet over Christus. Christus, het gaat hier nog niet over Christus. Gaat het hier over het kruis van Christus? Of over de opstanding van Christus? Totaal niet. Er wordt alleen gevraagd aan de mens in het algemeen om God te erkennen als schepper en er rekening mee te houden dat de ure van het oordeel is gekomen. Dat is wel bijzonder, want dit onderstreept ook weer, en ik zal dat maar zeggen, mijn persoonlijke visie, dat als Christus wederkomt, voor heel deze wereld het oordeel komt. En dat het niet zo is dat het oordeel van de wereld pas komt aan het eind van de 1000 jaar... maar dat het komt aan het begin van de 1000 jaar. Goed. Dit oordeel wordt ook genoemd in Openbaringen 11. Want het is een direct gevolg van wat er gezegd wordt in Openbaringen 11 vers 17. Waardoor de 24 oudsten... wordt gezegd in hun gebed, en ze zijn enorm verheugd erover, namelijk in vers 15 staat er dat die zevende engel de bazuin blaast. Het is de laatste bazuin die weer klinkt in Openbaring, de zevende, de laatste. En wat is de bekendmaking van die bazuin? Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heere en aan zijn gezalfde, en hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Dat is koningschap over de kosmos. Die is gekomen aan onze Heere en aan zijn gezalfde. Nou, we weten wie zijn gezalfde is. De gezalfde, dat is de Messias. En ze zijn verschrikkelijk blij over dat feit, de 24 oudsten, want ze zeggen in vers 17, wij danken u, Heere God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. Dus Christus heeft het koningschap aanvaard. Daardoor, en het oordeel is gegeven aan de Zoon. En daardoor is ook de ure van het oordeel gekomen. Hij is ook de schepper. Laten we dat vaststellen. De Zoon is de schepper. En we weten uit Johannes hoofdstuk 1 dat hij het woord is. En dat het woord in feite, dat zonder dat woord er niets geworden is. Hij schiep. De schepping is in feite voortgebracht door de Zoon. Door de activiteit, door het werk van de Zoon. Dat is heel bijzonder als je dat ontdekt in de schrift. En hij is ook degene die zal zorgen voor de nieuwe schepping. Als je naar Colossenzen 1 gaat kijken. Maar goed, voor we daar te ver op ingaan. De 24 oudsten zijn heel blij dat de Heer Jezus zijn grote macht opneemt. En dat hij dat koningschap dan aanvaardt. En wat gebeurt er verder? En de volkeren waren toornig geworden. Maar uw toorn is gekomen. De toorn van het lam. En de tijd voor de doden om geoordeeld te worden. Hier zie je weer, de tijd is gekomen voor de doden om geoordeeld te worden. De doden dus zullen opstaan. De doden zullen dus levend gemaakt worden. Zoals Paulus ook zegt in 1 Korinther 15 vers 22. Weer zie je hier, dat wordt gewezen erop, dat er een opstanding plaatsvindt. Van wat? Van doden. En dat het uren van het oordeel gekomen is en de algemene oproep van de engel in 2 hoofdstukken later is om God te erkennen als, of de Zoon dus te erkennen als schepper van hemel en aarde, en hem dus te aanbidden, dat hij de zee, de aarde, hè, en de waterbronnen enzovoort gemaakt heeft. Ja, dit voert ons terug naar Romeinen 1. Laten we maar eens kijken, Romeinen 1. Want in Romeinen 1, daar vinden we wat in het algemeen de mensheid heeft gedaan. Romeinen 1, vers 19. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard, want hetgeen van hen, van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn nog niet uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden, en ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen, door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren, dus afgoderij. Maar ze kunnen dus wel degelijk de mens, sedert de schepping der wereld, uit de werken van God, ja, de aarde, de zee, de waterbronnen en alles wat geschapen is, kunnen ze uit zijn werken met het verstand doorzien, hè, dat er een schepper is, dat er een God is. Maar ondanks, hoewel zij God kenden, hebben ze hem niet als God verheerd of gedankt. Dat is de algemene conclusie als je kijkt naar de menselijke geschiedenis. Men heeft zich wereldwijd gewend tot het maken van alle mogelijke beelden van vergankelijke mensen of van vogels of van veervoetigen, van kruipende dieren en of wat er maar een beetje op lijkt. En is men dat gaan aanbidden. Het eeuwige evangelie, zou ik willen zeggen, dat is eigenlijk het basisevangelie. Het evangelie waar we mee zouden moeten beginnen in de verkondiging. En dat wordt nooit gedaan in onze dagen. En toch is het goed om dat te doen. Ook vandaag de dag. Want ik denk, als je geen rekening ermee houdt waar de mens staat, en je komt gelijk aan met het evangelie betreft het geheimenis, en ik zou daarmee naar mijn buurman gaan en zo over Jezus Christus vertellen, dan weet u ook wel, dan kan ik dat wel verkondigen, maar mijn buurman zal na een half uur zeggen, beste de Nijs, ik vind je lieve jongen, beste buurman, maar ik snap er echt geen hout van. En ook als wij met het evangelie van het kruis, wat nog niet zo ver gaat, maar we gaan met het evangelie wat Paulus noemt mijn evangelie, en we gaan met dat evangelie naar onze buurman toe, moeten we ook oppassen dat we toch niet over zijn hoofd heen praten en dat dit ergens toch niet vatten kan. Wat moet eigenlijk een basis zijn voordat je iemand kan verkondigen, namelijk de Heere Jezus Christus? En wanneer moet je zwijgen in feite nog over de Heere Jezus Christus? Je kan pas over de Heere Jezus Christus spreken als men eerst dat basisevangelie onderschrijft. Als men erkent dat God de schepper is van hemel en aarde, en als men in hun leven daar ook echt daadwerkelijk rekening mee houdt. Dat men verantwoording heeft af te leggen ten opzichte van het schepsel, ten opzichte van de schepper. En dat wordt vaak vergeten. En daarom spreken we zo vaak over de hoofden van de mensen heen. En gooien we misschien wel paarlen voor de zwijnen, en worden we dan met het evangelie van Christus belachelijk gemaakt, als we over het lijden en sterven en de opstanding van Christus spreken. Natuurlijk moeten we daar wel heen. Ja, we moeten zelfs nog verder. We moeten zelfs de mensen helemaal, als we dat evangelie nemen wat Paulus noemt mijn evangelie, en wat ook gangbaar is in deze tijd, dan moeten we zelfs de mensen leiden tot dat geheimenis. tot het geheimenis Jezus Christus en daarbinnen nog het geheimenis van het lichaam van Christus, wat één is met hem, de gemeente van wie we zijn en dat we samen met hem zijn gezet in de hemelse gewesten, met alle hemelse zegeningen daaraan bij. Maar voor we daar bij die boodschap helemaal komen, moet je wel beginnen bij het begin. We moeten altijd opletten van, wordt er bij de mens waar ik mee praat, wat voor geloof vind ik bij de ander? De Bijbel laat heel duidelijk zien dat je, als je naar de voorzetsels gaat kijken, bij het woord geloven, dat je erop moet letten dat de Bijbel diverse voorzetsels gebruikt. Als de Bijbel spreekt over het geloof in God en over het geloof in Christus. Wij denken dat de Bijbel altijd maar spreekt over het geloof in God of over het geloof in Christus. Dat is niet zo. De Bijbel gebruikt er verschillende voorzetsels voor. En de Bijbel is daar heel consequent in. De Bijbel maakt, allereerst vraagt de Bijbel dat er geen ongeloof gevonden wordt, zoals hier, dat men helemaal God niet erkennen wil en als schepper aanvaarden wil. Eerste plaats vraagt de Bijbel dat er een geloof is van de mens tot God. Of tot Christus. Dat is het geloof alleen maar te kennen dat God de schepper is. Daarna gaat de Bijbel verder met zijn voorzetsels gebruiken in dat geloof. Daarna spreekt de Bijbel over het geloof niet tot God of tot op God aan de buitenkant, maar dat het geloof verder gaat reiken. Dat het geloof reikt tot in. Je zou kunnen zeggen, dan gaat er een deur open. God laat zich meer kennen. Het geloof reikt verder. Men leert meer van God kennen. Men leert meer van Christus kennen. Dan spreekt de Bijbel niet alleen maar over geloof tot op of tot in, maar gaat de Bijbel spreken over het geloof in Christus. Dan leer je Christus echt kennen. En dan spreekt de Bijbel zelfs over een geloof, dan zetten wij maar in de Bijbel er gauw maar een voorstelsel bij. Maar dat voorstelsel vaak ontbreekt dan in het Grieks. Dan spreekt de Bijbel over het geloof Christus. Het volledig kennen van Jezus Christus, zoals Efeze 1 bijvoorbeeld zegt, de apostel Paulus, dat hij voor ons bidt en zegt dat hij aan de Vader vraagt of wij een geest van openbaring mogen ontvangen, zodat wij hem recht leren kennen, volkomen leren kennen. En dat is het Christus geloof, om het maar zo dan te vertalen. Dan wordt er geen voorzetsel meer gebruikt. Zo kan je in geloof richting de Schepper, geloof richting dus Jezus Christus, de Zoon van God, het geloof van wie hij is, God, daarin is, moet je onderscheiden, tot in en het volledig leren kennen van Jezus Christus. Het volkomen leren kennen van hem. Paulus houdt daar rekening mee. Zoek maar eens op in Handelingen 14, waar hij komt in Lystra, Lycaonie en Derbe. Handelingen 14. En daar zie je ook de prediking van het eeuwige evangelie. Wat ook die engel later verkondigt. Dat verkondigt Paulus hier ook. We gaan het lezen. Vanaf vers 5. En toen er een oploop kwam, zowel van heidenen als van joden, met hun oversten om hen te mishandelen en te stenigen, namen zij de toestand overzien hebbende de wijk naar de steden van Lycaonie, Lystra en Derbe en omgeving. En verkondigden daar een tijd lang het evangelie. Nou, ik ben heel benieuwd wat voor evangelie Paulus en zijn mededienstknechten daar hebben verkondigd in die streek. En er woonde te Lystra een man, die geen macht had over zijn voeten, verlamd van de schoot zijner moeder aan, die nooit had kunnen lopen. Deze man luisterde naar Paulus wanneer hij sprak en Paulus keek hem scherp aan en zag dat hij geloof had, let op, hij had geloof had om genezing te vinden. En hij zeide met luide stem, ga recht op uw voeten staan. En hij sprong overeind en liep heen en weer. En toen de scharen zagen wat Paulus gedaan had, verhieven zij hun stem en zeiden in het Lycaonisch: de goden zijn in mensengedaante tot ons neergedaald. En zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het was die het woord voerde. En de priester van Zeus voor de stad bracht stieren en kransen aan bij het poortgebouw en wilde met de scharen offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun mantels en sprongen naar voren onder de scharen uitroepende: mannen, wat doet gij daar? Ook wij zijn maar zwakke mensen zoals gij en verkondigen u dat gij u van dit ijdel bedrijf moet bekeren tot de levende God die in de hemel, de aarde, de zee en al wat erin is gemaakt heeft. Hij heeft ten tijde der geslachten die achter ons liggen alle volken op hun eigen wegen laten gaan, en toch heeft hij zich niet onbetuigd gelaten door wel te doen, door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw hart een overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken. En hoewel zij zo spraken, konden zij ter nauwe nood de scharen weerhouden hun te offeren. Spreekt hij hier over Jezus Christus? Spreekt Paulus hier over het kruis? Over de opstanding van Christus? Nee, met geen woord. Waar begint hij? Met het eeuwige evangelie, met het basisevangelie, het geloof tot Christus, het geloof tot de schepper, het erkennen van God als schepper. Het is identiek eigenlijk als de engel later in Openbaringen 14 aan alle volk, taal en natie en ook aan Israël verkondigt. Daar moeten we mee beginnen vaak, in de evangelieverkondiging. Als de mens waarmee je spreekt al niet gelooft dat er een God is, dat al niet erkent, uit de werken van de schepping niet doorziet met zijn verstand dat er een schepper is en dat niet wil erkennen en er ook niet voor wil buigen dat hij rekening heeft te houden in zijn leven als schepsel met die schepper en dat hij verantwoording zou moeten afleggen over al hetgeen wat hij toch doet. Ja, houd dan maar op. Ga dan maar niet beginnen over Jezus Christus en het kruis en het bloed en de opstanding, want dan word je belachelijk gemaakt. Dan gooi je echt palen voor de zwijnen. Begin bij het begin. Daarom zien we in de Bijbel hier dat je dus naast het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen, het evangelie van de besnijdenis, het evangelie van de voorhuid, wat Paulus noemt mijn evangelie, er nog een evangelie is. Het evangelie, het eeuwige evangelie, het basisevangelie, het erkennen van God als schepper van hemel en aarde. Dat is het begin. Het geloof tot de schepper, tot Jezus Christus. En als dat aanwezig is, ja, dan kan je verder. Als de gelegenheid je tenminste gegeven wordt, want Paulus krijgt niet eens gelegenheid, want in vers 9 niet staat: maar er kwamen Joden van Antiochië en Iconium en zij praten de scharen om en stenigden Paulus. Nou, zo snel kan het gaan. Ook als je wonderen verricht. De scharen is zo om te praten. Ze hebben dus niet veel geloof. Het is maar heel weinig. En tot het geloof waar ze opgeroepen werden, ging men dus niet in. Goed, een andere misvatting is dat zo weinig onderscheiden wordt. Dat er zo weinig onderscheiden wordt dat Paulus een bediening had in de handelingen en dat hij daarnaast een andere bediening kreeg na de handelingen. Kijk je echter naar het evangelie, dan zou je mogen zeggen dat hij nog steeds hetzelfde evangelie inhoudelijk verkondigt. Het is nog steeds, noemt hij het, mijn evangelie. Dat evangelie wat aan hem is geopenbaard. Echter, hij laat wel zien dat in de verkondiging er een wijziging plaatsvindt. Want als je naar Handelingen 20 gaat, Handelingen 20, dan laat hij in dat hele gedeelte aan de oudsten van Mileten, de oudsten van Efeze in Mileten zien, die daar naar Mileten komen om afscheid te nemen van apostel Paulus. Dat één bediening, de bediening van de handelingen van hem, de bediening der verzoening, ten einde komt. En dat er een andere bediening, de bediening die verbonden zit met gevangenschap, dat die bediening een aanvang zal gaan nemen. En hij zegt zelfs dat hij over die bediening nog niet veel weet. Want hij zegt in vers 24 van Handelingen 20. Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mezelf. Als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. En in vers 23 daarvoor zegt hij, of vers 22, en zie nu reis ik gebonden door de geest naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal, behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Hij geeft aan dat aan zijn zendingsreizen een einde komt, dat de geest in hem, hem al met banden omgeven heeft en dat hij geboeid in feite al door de geest richting Jeruzalem gaat en dat van stad tot stad hem ook wordt verteld en gezegd en wordt geprofeteerd dat hem boeien en verdrukkingen te wachten staan. Hij telt zijn leven niet, hij acht het ook niet kostbaar. Hij hoopt slechts zijn loopbaan ten einde te brengen en de bediening die hij van de Heere Jezus ontvangen heeft. Wat voor bediening? Het evangelie der genade Gods te betuigen. Het evangelie wat hij ontvangen heeft, wat hij noemt mijn evangelie. Wat was dat voor een evangelie? Ze gaat naar Handelingen 26, als hij daar nog over spreekt, als hij verhoord wordt, ik dacht door Festus, en hij voor Agrippa staat, Handelingen 26, als hij in gesprek met Agrippa, dan zegt hij in vers 16, en dan gaat hij helemaal terug naar de gebeurtenis toen hij tot geloof kwam en bekering op de weg naar Damascus, in Handelingen 9. Maar hij vertelt nu opeens veel meer dan er in Handelingen 9 ooit gestaan heeft. In vers 12 zegt hij het ook, hè? En toen ik onder die omstandigheden naar Damascus reisde met volmachten en opdracht der overpriesters, zag ik, o koning, midden op de weg onderweg een licht schitterender dan de glans van de zon van de hemel, mij en hen die met mij reisden omstralen. En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. En ik zeide, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. En wat zegt Christus dan nog meer? Want tot dusver loopt het parallel aan Handelingen 9. Maar richt u, vers 16, maar richt u op, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan dat gij mij gezien hebt en dat ik aan u verschijnen zal. U verkiezende uit dit volk, dat is dus Israël, en de heidenen waarheen ik u zend, om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeven van zonde en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in mij. Dat is Paulus' opdracht. Dat is ook tevens Paulus' evangelie, wat hij later noemt ook mijn evangelie. Die is een opdracht die hij van de Heer kreeg. En hij werd gezonden naar de heidenen om hun de ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht. Van de macht van de Satan tot God. En ze, om ze te laten ontvangen vergeving van zonde en een erfdeel. Door het geloof in mij, het geloof in Christus. Zo werd Paulus gegrepen. En eigenlijk is dit een samenvatting van heel de dienst van Paulus, van begin tot eind. Heel de bediening. Zowel voor Handelingen 28 als na Handelingen 28. Maar de Heer getuigde wel van. Hij verscheen aan hem hier op de weg naar Damascus. Maar hij zegt er wel bij in vers 17. En dat ik aan u verschijnen zal. Dat is nog dus toekomstig. Paulus heeft dus niet alleen op de weg naar Damascus is de Heer aan hem verschenen. Hij is ook nog later aan Paulus verschenen. En heeft hem dus dat evangelie geschonken. Dat evangelie was dus richting de heidenen. Alleen tijdens de handelingen was dat evangelie wat als kern had, wat hier staat, om de heidenen te bekeren uit de duisternis tot het licht, uit de macht van de Satan tot God, vergeving van zonde en een erfdeel, het geloven in Christus. Die prediking van Paulus richting de heidenen was in de handelingen bedoeld, zoals hij dat later uitlegt, om juist Israël tot jaloersheid te verwekken. Daarom spreekt hij in de handelingen, als je inhoudelijk gaat kijken naar zijn bediening, spreekt hij steeds over de belofte van Abraham. Spreekt hij steeds over het nieuwe verbond. Spreekt hij over de verzoening van de wereld, de verzoening van de volkeren. En roept hij op, laat u met God verzoenen. Echter als Israël Ami is geworden, zien we nog steeds de apostel Paulus naar de heidenen gaan. Echter Abraham en de belofte die gegeven is aan Abraham wordt nooit meer genoemd. Over het verbond, het nieuwe verbond, spreekt Paulus daarna met geen woord meer. Over de verzoening van de wereld. Dat er een prediking is nu tot de wereld en dat de wereld verzoend is met God, daar hoor je hem totaal niet meer over. Hij begint juist te spreken dat in de gemeente waar er vroeger een tweedeling was, aan de ene kant Israël, want het was bij Paulus in de verkondiging eerst de Jood in de handelingen, eerst de Jood en dan de Griek. Maar al die voorrechten en die hele voorrangspositie van de Jood in de handelingen, van eerst de Jood en dan de Griek, die hele voorrangspositie, ja, die is uiteraard verdwenen. En daarom spreekt hij over de verzoening in het lichaam van Christus. Dat God die twee één gemaakt heeft. En dat het hele onderscheid, na de handelingen, tussen Jood, de gelovige Jood en de gelovige heiden, die verre staan en die dichtbij staan, dat die verdwenen is. Dat het hele onderscheid er niet meer is. En begint te verkondigen dat er een verzoening is, in de Efezebrief, een verzoening is die het lichaam betreft. En dat Christus één lichaam heeft geschapen. Dat het een schepping is. Een schepping is van een nieuwe gemeente. Hij begint zelf te prediken erover dat die gemeente niet alleen verzoend is intern, maar dat die gemeente ook verzoend is, qua positie veranderd is en gezet is, waar in de hemelse gewesten, waar ze verzoend worden met overheden en machten. Daarmee worden ze verzoend. Daarmee worden ze één gemaakt. Daar worden ze tezamen gezegend. In de nieuwe schepping. En je vindt dat als Paulus dan zijn gevangenisbediening aanneemt, waar je hiervan leest in, waar we net lazen in Handelingen 20, over die banden en verdrukkingen, en je gaat dan inhoudelijk kijken naar de gevangenisbrieven van Paulus, en hij schrijft er dan vijf gevangenisbrieven, waar je kan zien dat hij na de handelingen gevangen zit, ook echt gebonden is, dat hij de gevangene is des Heren. Dan lees je Efeze, Filippenzen, Colossenzen, Filemon en de tweede Timotheusbrief. dan zie je steeds dat Paulus daar de gevangene des Heren is. En dat hij als de gevangene des Heren bekend maakt een evangelie wat slaat op het geheimenis. De openbaring van wie Christus is, het diepste geheim. En wie wij zijn in hem, het lichaam. Zoek er maar eens op in Efeze. En hou dan die banden vast. En je gaat naar het woord evangelie zoeken. En dan kom je in Efeze 6. Efeze 6, vers 18. En dan vraagt hij gebed aan die Efeziërs. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe waken hij met alle volharding en smeking van alle heiligen. Ook voor mij, dat mij, bij het openen van mijn mond, het woord geschonken worden. Om, vrijmoedig, het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken. Hij is een gezant in ketenen. En hij vraagt of ze willen bidden dat hem vrijmoedigheid geschonken wordt om bekend te maken het geheimnis van het evangelie. En dat geheimnis van het evangelie heeft hij uitgelegd. Wat het betreft, dat geheim. Dat geheim heeft hij uit de doeken gedaan. En dat geheim weer klinkt niet in de handelingen. Dat geheim werd pas door de apostel Paulus na de handelingen bekendgemaakt. Als Israël terzijde is gezet, geen prominente rol meer speelt, verstrooid is onder de volkeren ook, dat er helemaal geen onderscheid meer gemaakt kan worden tussen Israël en de volken. En dat moeten we dus wel zien. Als je gaat naar Efeze 4, om maar een voorbeeldje te geven, Efeze 4, vers 1... Dan zegt hij ook, als gevangene in de Heere, vermaan ik u. Hij zegt niet, als gevangene van de keizer van Rome, of als gevangene van Caesar, vermaan ik u. Nee, hij zit wel gevangen in Rome, en is wel de gevangene van Caesar, van de keizer, maar hij zegt, als gevangene in de Heere. Hij is gebonden in de geest. En zo is hij ook gebonden in de geest, naar Jeruzalem afgereisd, en hij wist door profetie wat er maar werd gedaan, dat boeien en verdrukking en ketenen hem in de toekomst te wachten lagen. Dus hou goed vast. Als je naar apostel Paulus kijkt en je kijkt naar het evangelie wat hem verkondigd is, dan noemt hij dat in de Galatenbrief mijn evangelie. Ter onderscheid van het evangelie wat de 12 apostelen brachten. En ze herkenden hem en erkenden ook dat hij dat evangelie van de Heer Jezus Christus zelf geopenbaard had gekregen. Dat evangelie, mijn evangelie, noemt hij niet alleen aan het begin van zijn dienst mijn evangelie in de gelaten brief, de eerste brief die hij schreef. Hij noemt dat ook in de laatste brief die hij schreef. Dat is de tweede Timotheusbrief. Dus de hele bediening van de apostel Paulus betreft het mijn evangelie. Kijk maar, 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2. De versen 8 en 9. Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie, heb je het, naar mijn evangelie, waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar het woord van God is niet geboeid. Je ziet hier weer, komt die boeien, die gevangenschap, komt hier op de voorgrond. Maar nog steeds noemt hij dat evangelie wat hij bekend maakt, mijn evangelie. Zo kijkt hij in de eerste hoofdstuk van 2 Timotheus. Staat het ook. Vanaf vers 7, laten we vers 8 maar, vers 8. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heere of voor mij zijn gevangenen. Daar heb je het weer. Hij is in de eerste plaats de gevangenen van de Heer. De Heer had hem gevangen genomen. Maar wees mede bereid voor het evangelie, daar heb je het evangelie, te lijden in de kracht van God die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen, zijn eigen plan en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden. En dat is heel kenmerkend. De bediening die hij na Handelingen 28 aanvangt, neemt ons terug naar voor eeuwige tijden, naar voor de grondlegging der wereld. Terwijl hij hetgeen hij voor Handelingen 28, voordat Israël Lo-Ammi werd, bekendmaakte, was alleen maar wat hij bekendmaakte, zaken die betroffen vanaf of sinds de grondlegging der wereld. Nu gaat hij naar voor de grondlegging der wereld. En hij neemt ons opeens mee, ver boven alle hemelen, en toont ons dat daar Christus zit, en dat daar ons leven verborgen is met Christus in God. En hij roept ons op die dingen die boven zijn te bedenken. Hij zet ons tezamen met Christus in de hemelse gewesten. En zegt dat wij daar hebben te wandelen. Dat ons burgerschap daar ligt. Je ziet dus dat als je naar dat evangelie van Paulus kijkt. Mijn evangelie. Dat het evangelie dus verrijkt is geworden. Inhoudelijk veel rijker is geworden. Na Handeling 28. Dat de doelgroep nog steeds dezelfde is. Namelijk de heidenen. Maar dat na de handelingen de heidenen niet meer ingeënt konden worden op die olijfboom. Er viel niks te enten. Er was geen olijfboom meer. De hele olijfboom was omgeraakt. En daarmee ook de zegeningen die aan die olijfboom en de saprijke wortel van die olijfboom vastzaten. Daarom gaat Paulus inhoudelijk nog veel dieper, nog veel verder in op de zegeningen die verbonden zijn aan Christus en leidt hij ons in het geloof verder. Als je dan ook gaat kijken naar de inhoud van het evangelie, kijk maar eens in Efeze 1. Efeze 1. Daar treffen wij de Efeziërs. En er staat in vers 13. Of laten we ook maar vers 12 lezen. Opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige geest der belofte. Wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. We hebben hier dus te maken met Efeziërs. Want er zijn deze Efeziërs tot geloof gekomen. Want dan hebben ze het woord der waarheid, het evangelie van hun behoudenis gehoord. Wanneer? Ja, in de handelingen. En ze zijn daarop ingegaan. Wat is de kern van Paulus' boodschap in de handelingen? Over wie heeft hij het? Hij heeft het over Jezus Christus. De gekruisigde. De opgestane. Dat is het evangelie uw behoudenis. Het woord der waarheid. Alleen wat doet u nu? Hij laat zien dat na de handelingen dat er nog een stap in het geloof te nemen is en zijn evangelie verrijkt die met de boodschap ten aanzien van de verhoogde Christus aan Gods rechterhand en dat wij met Christus zijn medegezet ver boven alle hemelen. Hij voert ons terug naar een positie die je vindt voor de eeuwige tijden. Dat het iets is wat vastzit aan het voornemen der eeuwen van God. Maar hou dus wel vast, die Efeziërs, het evangelie wat Paulus verkondigde, dat is zowel in de handelingen, als na de handelingen, De kern daarvan, wat is dat? Dat is Jezus Christus en dien gekruisigd. Vergis. Want sommige mensen hoorde ik wel eens opeens dan alleen maar verkondigen dat het evangelie na de handelingen in onze tijd niet meer het evangelie van het kruis zou zijn. Dat was onzin. Dat is grote onzin. Dat zie je ook in Colossense 1. Colossense 1, vers 5. En dan vallen we midden in een zin. Dan laten we dan maar beginnen in vers 3. En lezen we tot en met vers 8. Of, ja, maar misschien verder. Vers 3. Ik dank mijn God zo dikwijls ik uwer gedenk. Dus als Paulus God dankte, dan dacht hij ook aan die Filippenzen. Ik zit verkeerd. Ik moet naar Colossense. Colossense, ook vanaf vers 3. Wij danken God de Vader van onze Heer Jezus Christus, ter alle tijden bij ons bidden voor u. Hier bidt hij dan voor de Colossense, ook goed. Dat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij al de heiligen toedraagt. Om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij, let op, tevoren gehoord in de prediking der waarheid. Het evangelie dat tot u gekomen is. Immers in de gehele wereld draagt het vrucht. En wast het op zoals ook bij u. Sedert de dag dat gij het gehoord hebt. En de genade Gods in waarheid hebt leren kennen. Zoals gij hebt vernomen hebt van Epaphras. Onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is en ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de geest. Ja, Epaphras heeft daar gewerkt onder de Colossense. Hè? Ik heb al eens meer gezegd dat waarschijnlijk de apostel Paulus nooit in Colosse is geweest en dat hij alleen maar van Epaphras over de Colossense heeft gehoord. Goed. Daarvan hebt gij gehoord in de prediking der waarheid het evangelie, dat tot u gekomen is. Ja. Wanneer is dat evangelie aan de Colossensen verkondigd? Ja, dat is in de handelingentijd aan hen verkondigd. Alleen nu hij die Colossensebrief schrijft aan hen, gaat hij nog een stap verder. En gaat hij dus met het geloof een stap verder. En daarom is die boodschap, ook in de Colossensebrief, u kunt dat wel lezen in Colossense 1, ook vanaf vers 23. Ja, is dat een boodschap die gaat over het lichaam van Christus? Lees maar mee in vers 23. Indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben, thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid. En vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam. Dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden. Krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd. Om onder u het woord van God op zijn volle recht doen komen. Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Ja, hier zie je dus dat Paulus aan deze Colossense de boodschap verder verrijkt en laat zien dat er een wijziging is opgetreden en dat ze nu niet meer met aardse zegeningen, maar dat ze nu met hemelse zegeningen gezegend zijn. En hij begint ook in de Colossensebrief helemaal te ontvouwen wie Christus is en wat dat betekent voor het lichaam van Christus. Misschien is het goed om ook Romeinen 1 te lezen, om nog eens te zien wat de kern is van het evangelie wat Paulus bracht en wat wij ook hebben te brengen. Ook al vind je in de Romeinenbrief aan de prediking van het evangelie een aantal, ik zal maar zeggen, dispensationele zaken zitten daar vast. Omdat in de handelingen gepredikt wordt die in onze dagen niet meer geldig zijn. Maar laten we maar lezen vanaf vers 1 tot en met vers 4. Dan zegt hij: Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonden tot verkondiging van het evangelie van God. En wat is dan het evangelie van God? De inhoud van het evangelie van God, dat is het evangelie van Christus. Dat is de boodschap omtrent Christus. Dat God tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften aangaande zijn zoon. Gesproken uit het geslacht van David naar het vlees. Naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaart Gods zoon te zijn. In kracht Jezus Christus onze Heer. Dat is de kern van de evangelie. Jezus Christus, opgestaan uit de doden, verklaart Gods zoon te zijn in kracht. En hij is Jezus Christus onze Heer. En die prediking, die mogen wij ook in onze dagen verkondigen. En ook wij mogen zeggen, vers 16. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Alleen wat er dan achter komt, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Ja, die, daaraan herken je weer dat dit wel de verkondiging is van Paulus, wat hij noemt mijn evangelie. Maar dat dit een aspect is wat aan dat evangelie vastzit, wat typisch thuis hoort in de handelingen. Dat nadat Israël Elohim is geworden, dat eerst de Jood, we niet zouden weten hoe eerst de Jood. Vanuit Gods wegen is er niet eerst de Jood meer. Die voorgangspositie van Israël is verdwenen. Zo ook nog in hoofdstuk 15, Romeinen 15. We kunnen vele teksten in Paulus' brieven opslaan waar het over dat verkondiging van het evangelie gaat. Waar de kern van is Jezus Christus en die gekruisigd. En ook dat hij is opgestaan ten derde dagen. Romeinen 15 vers 16. Romeinen 15 vers 16. Krachtens de mij van God geschonken genade om een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen te zijn in de heilige dienst van het evangelie Gods, opdat de offergave der heidenen Gode welgevallig zou wezen, geheiligd door de Heilige Geest. Ja, goed, we hebben nu allerlei teksten opgezocht waar het woord evangelie in wordt genoemd. En het woord evangelie betekent blijde boodschap, blijde tijding, verheugde tijding. En we zien dus dat er meerdere verheugende tijdingen in de geschiedenis zijn te melden. En soms moet van Gods wegen een blijde tijding worden verkondigd aan een volk, zoals het volk Israël. De andere keer dan wordt er een blijde tijding verkondigd aan heidenen. En we zien zelfs dat in de toekomst ook nog zo'n blijde tijding wordt verkondigd. Zelfs aan heel de wereld, om de wereld op te roepen toch de Heer Jezus Christus als de schepper te erkennen. God te erkennen als schepper van hemel en aarde. Dat is het begin. En als wij op die tijdingen van God ingaan, dan mag ons geloof groeien en toenemen. En mogen van Christus steeds meer ontdekken. En mogen we komen tot het volledig kennen van de Heer Jezus Christus. Dat is iets wonderbaarlijks. Maar we moeten daarin zeker wel oppassen. Wel fijngevoeligheid betrachten. Bij de uitleg van Gods woord. Dat er dus wel verschillende tijdingen zijn. Dat je dat niet allemaal op één hoop mag vegen. Dan moet je oppassen dat je weer zulke scheidingen daarin gaat aanbrengen. Hè, dat je verliest in scheidingen waarin je zelfs het hart van het evangelie eruit zou snijden. Het hart van het evangelie is de zoon. En wat de apostel Paulus als kernpunt in het evangelie naar voren brengt, is Jezus Christus en dien gekruisigd. Het kruis van Christus. Daarnaast brengt hij naar voren Jezus Christus, de opgestane. En hij brengt als laatste naar voren Jezus Christus, de verhoogde, de verheerlijkte. En soms, dat moet ik eerlijk zeggen, kom je in de evangelieverkondiging die je naar mensen mag doen. Soms kom je niet verder dat je geen eens verder dat je alleen maar kan spreken over dat er een schepper is. En als men dat aanneemt, dan kan je gaan spreken met mensen over Jezus Christus, de gekruisigde. En soms kom je helaas tot de ontdekking dat je ook dan niet verder kan. Dan kan je wel mooi prediken over Jezus Christus en dien gekruisigd, maar ze blijven maar mooi bij dat kruis staan. Waarom? Omdat er baby's zijn in het geloof. En Paulus ergerde zich in de Korinthebrief eraan, dat hij alleen maar kon prediken Jezus Christus en dien gekruisigd. En hij kon alleen maar vertellen over het ABC van het evangelie omtrent Jezus Christus. Want ze waren nog geestelijke baby's in het geloof, onmondigen in het geloof. En hij kon niet spreken over Jezus Christus, dat Jezus Christus niet alleen de gekruisigd is, maar ook de opgestane is. Had staan dat hij kon gaan prediken en Jezus Christus en de verhoogde. De verheerlijkte, aan Gods rechterhand, in de hemelse gewesten. Ver boven alle hemelen, waar wij ook mede gezet zijn. Dat zijn allemaal blijde tijdingen, die hun kern vinden in de Zoon, in Jezus Christus. En we moeten wel oppassen, denk ik, welke tijding, blijde tijding, wij aan mensen verkondigen. We moeten dus rekening houden met waar staat iemand? Tot hoever is die in het geloof gegroeid? Is er wel geloof te vinden bij hem? Wat moet mijn boodschap aan hem zijn? Goed, ik hoop dat dat onderscheid in de evangelie, wat we met elkaar bestudeerd hebben, ons helpt om wat fijngevoeliger en wat nauwgezetter de zaken recht te snijden. We zien dus het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Daarnaast het evangelie van de besnijdenis. Daarnaast het evangelie, wat Paulus noemt, mijn evangelie. Uitvallende in twee bedieningen. Een bediening in de handelingen en een bediening erna. En dan nog vinden we het eeuwige evangelie. Wat gaat terug eigenlijk op het basisevangelie. Het erkennen dat er een schepper is. Het aanbidden van God en weten dat er een orde komt, want is de mens gezet te sterven en daarna het oordeel. Amen. We gaan zingen.